Dit is Het Inzicht, een podcast van De Morgen. Ik ben Joël de Keulaar en in deze reeks praat ik met denkers, wetenschappers en andere slimme mensen aan wie ik vraag om een cruciaal inzicht prijs te geven. Wat hebben ze geleerd over de wereld en het leven dat ze graag met ons willen delen? In deze aflevering is mijn gast Mark Bulens. Hij is dokter in de organisatiepsychologie en was tot aan zijn emeritaat, een paar jaar geleden, managementprof aan de befaamde Vlerick Business School. Bulens is een echte homo universalis. Hij schreef boeken over zijn vakgebied, maar ook een roman en talloze columns. In zijn laatste boek, De Verblinde Samenleving, onderzoekt hij hoe een maatschappij nieuwe dingen leert. Bulens geeft ons inzicht in het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Mark Bulens, welkom in deze podcast. Wij tutoyeren elkaar al vele jaren, dus ik stel voor dat we dat nu ook doen.
Oké.
Als dat goed is voor jou. Mark, je bent dokter in de psychologie, organisatiepsycholoog, mag ik dat zeggen?
Dat klopt.
Enfin, je bent ondertussen al lang met emeritaat, maar je hebt jarenlang je bent managementprof geweest aan de Vlerick Business School, docent ook aan de Universiteit Gent. Vele boeken geschreven over je vakgebied, maar ook daarbuiten. Je hebt een thriller geschreven, je hebt een boek over zelfzorg geschreven, je hebt je laatste boek, De Verblinde Samenleving. Daarin stel je de vraag waarom we catastrofes blijkbaar op een of andere manier nodig hebben om bij te leren als samenleving. Dus je bent een universele denker, zal ik maar zeggen. Mijn vraag aan jou is, bij het begin van deze podcast, welk inzicht heeft al jouw denk- en schrijfwerk dat je hebt verricht? Je bent een prille zeventiger, dus je draait al even mee. Welk cruciaal inzicht dat jouw denkwerk jou heeft opgeleverd, zou je graag met ons delen?
Ik denk dat wij als mens twee grote processen kennen. Dat is proberen gelijk te hebben, een stapje dichter bij de waarheid staan, dingen maken die werken, dingen die goed zijn, een vakman die zijn vak goed kent. Dat is allemaal te vatten onder de verzamelterm gelijk hebben. En we moeten ook gelijk krijgen. Een leraar moet zijn leerlingen iets bijbrengen. Een predikant wil mensen tot het ware geloof brengen. Een influencer moet via de media mensen achter zijn of haar ideeën krijgen. En ik ben altijd geboeid geweest door die twee verschillende processen. Gelijk hebben en gelijk krijgen. En door daar veel les over te geven, zijn mijn inzichten nog aangescherpt. En ik heb op een goede dag tijdens een les beseft, verdorie, de principes die we nodig hebben om gelijk te hebben zijn radicaal verschillend en meestal zelfs tegenovergesteld aan wat we nodig hebben om gelijk te krijgen. Het was een soort schok.
Ja.
En dat heeft mij sindsdien uitermate geboeid.
Een soort eureka-gevoel?
Eigenlijk wel. Zo van, jongens, ik geef nu vandaag les over leiding geven. Dat is gelijk krijgen. Een leider moet volgeling hebben, moet gelijk krijgen. En ik heb vorige week lesgegeven over besliskunde. Hoe nemen wij heldere, goed gefundeerde beslissingen? En wat ik nu als goede raad meegeef, is radicaal het omgekeerde van wat ik vorige week als goede raad aan al die managers meegaf.
Oké, Mark, laten we dan apart even vastpakken.
Ja.
Gelijk hebben. Welke mechanismen en principes zijn daarbij belangrijk?
De belangrijkste zijn systematiek. Heel systematisch, vertrekkend vanuit voldoende twijfel, experimenten. In de wetenschap is dat gekend. De via negativa, we weten het nog niet. We moeten zoeken naar bewijzen van het tegenovergestelde. Maar ook een ambachtsman die iets beter en beter wil maken, werkt op systematische wijze aan een meubel, heeft veel mislukkingen. Dat is heel typisch voor dichter komen bij hetgeen werkt. En het is die vorm van systematiek die je vindt bij topkoks, die je vindt bij wetenschappers, bij technologen. En dat proces van systematisch een probleem aan te pakken is de basis van gelijk hebben.
En Dus gelijk hebben is iets wat je... Je kunt op een bepaald moment, je denkt na over een probleem of je onderzoekt iets. En het is dus mogelijk om op een bepaald moment te weten, laten we het over kennis hebben. Mm-hmm. Het is dus mogelijk om op een bepaald moment te weten, ik heb gelijk. Dat kan. Dat is een stadium dat bereikbaar is.
Je moet altijd weten, ik heb voorlopig gelijk tot een volgende denker mij een stelling onderuit haalt. Je kan waarschijnlijk wel zeggen, in deze context, in deze samenleving, heb ik gelijk. Omdat ik systematisch mijn ideeën heb getoetst bij mensen die er nog meer van weten dan ik. Ik heb het getoetst, maar het zeum is natuurlijk, ik heb een experiment opgezet, dubbelblind, en mijn voorspelling komt uit. Maar dat is extreem in de klassieke wetenschap. Maar in de geschiedenis bijvoorbeeld kan je zeggen, ik heb nu alle bestaande bronnen over dit onderwerp bestudeerd. En de visie van die eminente geschiedkundige is duidelijk fout, want ik heb hier een gezaghebbende bron die dat tegenspreekt. Maar in de technologie is dat heel eenvoudig. Hè. Mijn smartphone werkt en trekt scherpere foto's. Mijn vliegtuig vliegt.
Dus de vliegtuigbouwer heeft gelijk, want hij heeft iets gemaakt waarmee je de oceaan kunt oversteken. Ja.
En hij krijgt elke dag meer en meer gelijk, want die vliegtuigen zijn altijd maar veiliger en veiliger. Ja. Hè? Mijn lievelingsvoorbeeld is de
nu evidence. Zei je, hij krijgt elke dag meer en meer gelijk. Ja, goed, hij heeft
gelijk. Ja. En uiteindelijk sociaal door mensen die het kunnen beoordelen, gaan hem dan ook gelijk geven. Ja, maar voor zichzelf zal hij zeggen, kijk, mijn berekening klopt. Hè?
Ja, precies.
Het mooiste voorbeeld vind ik de evidence-based geneeskunde. Ik laat wel eens, als ik er les over geef, mensen kiezen. Je krijgt kanker en je mag kiezen tussen de beste oncoloog ter wereld van 50 jaar geleden of de gewone oncoloog van vandaag. En bijna iedereen kiest, geef mij alsjeblieft de gewone oncoloog vandaag.
Juist.
Waarom? Omdat de klassieke geneeskunde op sommige vlakken, in sommige contexten, gelijk heeft. De moderne behandeling van kanker is beter dan 25 jaar geleden. En we kunnen vrij betrouwbaar voorspellen dat als ik kanker zou krijgen, ik liefst zou behandeld worden over 30 jaar, want dan zullen de behandelingsmethodes nog beter zijn.
Dat is gelijk hebben. Dus de systematiek zoals die bijvoorbeeld in de wetenschap, in de geneeskunde enzovoort bestaat. En gelijk krijgen, dat is dus iets helemaal anders.
Helemaal anders, ja. Waar, laten we zeggen, het gelijk hebben, ik noem dat dan triple A, abstract, analytisch en afstandelijk, moet je om gelijk te krijgen net het omgekeerde zijn. Je moet vooral concreet zijn. Voorbeelden geven. Anekdotes vertellen. Illustraties geven. Een goede lesgever heeft gelijk, heeft het goed bestudeerd, maar in de leszaal zal hij methoden gebruiken van oefeningen, reflectiemomenten, quizjes, gelijk welke methodes. Wij zal heel veel verhalen vertellen. En we krijgen gelijk door alle methoden die romanschrijvers gebruiken. Ik heb 3 jaar literaire opleiding gevolgd en dan zie je...
Ja, want je hebt een roman geschreven en je hebt daarvoor echt het vak romanschrijven.
Ja, ik heb het vak geleerd.
Onder de knie.
En dan zie je dat men daar bijvoorbeeld als voorbeeld geeft het singuliere detail. Een roman is fake news. Per definitie is het niet de waarheid. Maar mensen zijn ontroerd, worden getroost door een roman, vinden inspiratie door dat niet-reële. En hoe doen goede romanschrijvers dat? Door het particuliere detail. Door de handschoenen van de dader. Door een knikker die rolt op de vloer. Dat is geen bewijs. Het meervoud van anekdote of verhaal is niet bewijs. Nee.
Maar als ik 3 mensen ken die genezen zijn van een verkoudheid na het eten van een boterham met kaas, kun je daaruit niet de conclusie trekken dat boterhammen met kaas goed zijn bij een verkoudheid.
Vanuit de sector gelijk krijgen zit je helemaal fout. Maar als je dan met voldoende passie vertelt, met voldoende details, hoe de dokters verbaasd waren, hoe zelf die vriend die toch wel... Dan gaan ze zeggen, boterhammen met kaas eten. Ja, want dat helpt de goeroe, want dan moet je een beetje goeroe zijn. Goeroe heeft gesproken. Dus die processen van gelijk krijgen zijn goed gedocumenteerd. Hè?
Ja.
Die omvatten bijvoorbeeld het eenvoudig houden. Simpele boodschappen zijn veel overtuigender dan complexe boodschappen. Een beetje onverwacht. Je moet de mensen een beetje iets vertellen dat ze nog niet weten. Een beetje nieuwsgierig maken. Maar vooral concreet. Ja. Dus het zijn de oplichters bijvoorbeeld. Die hebben heel concrete verhalen over niet bestaande fondsen, niet bestaande stukken grond. Mm-hmm. En dat overtuigt. Die beschrijven in alle details, visueel heel vaak, waarover het gaat. En dat is griezelig, omdat elk principe om beter te beslissen, ga naar de basisverhoudingen, kijk naar de lange termijn trends. If it is too good to be true, it probably is. Let op voor dingen die te goed klinken. Mm-hmm. Maar als het niet goed klinkt, krijg je geen gelijk. En dus bijna elk principe van gelijk hebben is het tegenovergestelde aan gelijk krijgen. Dat is heel verbazingwekkend.
Ja, dat is inderdaad merkwaardig. En als je gelijk hebt, dan is het vervolgens wel zaak om ook gelijk te krijgen. Want met alleen gelijk hebben schiet je niet veel op.
Nee, en dat is een grote uitdaging, omdat de meeste mensen die heel goed zijn in gelijk hebben, neem zo'n typische ambachtsman, zo'n timmerman die keihard werkt. Mm-hmm. Of nemen ze zo'n echte hoogleraar die met heel ingewikkelde statistiek weer iets bewezen heeft. Mm-hmm. Als die dan in een... Sommige zijn goed, de twee bestaan, je kan de twee hebben. Er zijn sommige hoogleraren die briljant les kunnen geven. Maar op het moment dat zo iemand het auditorium binnenkomt, moet hij het gelijk hebben eigenlijk meenemen en moet hij overschakelen op een videofilmpje, een verhaal, een anekdote.
Hè. Hij komt met zijn gelijk naar binnen, dat hij heeft, maar hij moet dan zijn waren aan de man brengen. Of aan de vrouw. En aan de vrouw.
Dus je kan in principe de twee, maar de meeste mensen zijn meer gespecialiseerd, laten we zeggen, in het ene. De influencers nemen vaak een loopje met de waarheid, soms heel gemakkelijk. Het mooiste voorbeeld dat ik onlangs ontdekt heb, is dat fameuze boek van Rutger Bregman, De meeste mensen deugen. Mm-hmm. Dat is een boek waarin hij gelijk krijgt. Rutger Bregman heeft wereldwijd gelijk gekregen. Honderdduizenden exemplaren verkocht, in het Engels vertaald. En als je dat boek dan leest en je zegt, wat doet die man? Of je spreekt met lezers. Lezers zeggen, hij toont toch aan dat je de sociale wetenschappen niet mocht vertrouwen. Want al die experimenten zijn vervalst. Dat staat daar niet in. Mm-hmm. Maar hij toont met de methode uit de geschiedenis, bronnenonderzoek, dat sommige experimenten in de psychologie, vooral de experimenten van Milgram, een beetje verdacht zijn.
En experimenten van Milgram waaruit bleek dat mensen bijvoorbeeld in staat zijn om iemand te elektrocuteren als ze daartoe de opdracht krijgen. Het bekende experiment van Stanley Milgram.
Nu, welke argumenten gebruikt hij in dat boek? Te beginnen één enkel experiment een beetje verdacht maken op basis van bronnenstudie, wat zijn vak is een geschiedkundige, is een vreemde aanval, want die experimenten zijn tientallen keren herhaald. Dus de vraag is, wat gebeurt er hier eigenlijk? Hij geeft zijn voorbeeld van het boek The Lord of the Flies, wat een roman is, dus fictie. En hij gebruikt dat als bewijs van een soort collectief mensbeeld. Dus hij valt met de ene anekdote van over zes jongetjes in de buurt van Australië, valt hij de andere fictieve anekdote aan. En zo bouwt hij dus argumenten op waarvan je zegt, ziet niemand dat? En ik dacht,
hij is gelijk aan het krijgen, maar hij heeft het niet.
Hij heeft geen gelijk. En dan moet je een andere geschiedkundige hebben, want hij is een geschiedkundige, die zegt, maar dat boek klopt in zijn methodologie, in zijn systematiek van de geschiedenis niet. En dat heeft Joost de Vries gedaan. Joost de Vries heeft in zijn boek over premier Rutte een hoofdstukje gewijd aan dat boek van Rutger Bregman. En die hakt dat in Spaanders. Hè. Ja. Hij laat feiten weg, verward anekdotes met analyses. Hè. Maar het klinkt zeer overtuigend. En de mensen zeggen, ik had het wel gehoopt dat mensen goed zijn. Maar Rutger
We hebben het over het boek De meeste mensen deugen. Iedereen kent het boek, uiteraard.
Ja. En dus daar zie je dus dat hij heel weinig bekommerd is om gelijk te hebben, maar wel alle manieren kent als bestseller-auteur om gelijk te krijgen. Komt op praatprogramma's, geeft talkshows. Maar hij heeft geen gelijk. Minstens in zijn uitleg en zijn argumenten. Mm. Het blijft een wetenschappelijke controverse in welke mate de mens van nature uit, wat is dat van nature uit, goed is. En daar zie je dat verschil Hetzelfde met Sapiens van Harari, dat boek dat zo beroemd is. Grote stukken van dat boek berusten op anekdotes, op voorbeelden die erg overtuigend zijn. Ik heb het heel graag gelezen en het is van het betere boek. Maar sommige fundamentele redeneringen zijn ondertussen door andere wetenschappers allang weerlegd.
Ja.
En dus in die zin heb je dat dilemma altijd. Maar als leek ben je bijna altijd overgeleverd aan het gelijk krijgen. Hè. Je kan niet de theorieën van Einstein nog eens grondiger gaan bestuderen. Daarvoor moet je 20 jaar studeren.
Ja. Ja.
Mijn basisstelling is dat ongeholpen de mens niet in staat is tot het verregaand systematisch denken. Dat is, wat heb ik geleerd? Ons brein als dusdanig, onze mens zijn, kan problemen oplossen, absoluut. Kan nadenken, absoluut. Maar van zodra het wat moeilijk wordt, hebben we hulp nodig.
Juist.
En als we het zonder hulp doen, gaan we uit de bocht.
Robert Dijkgraaf, de Nederlandse natuurkundige, heeft mij eens uitgelegd dat als een wetenschapper in zijn eentje op de top van een berg gaat zitten en begint na te denken over een probleem, en hij blijft daar enkele jaren zitten, hij komt naar beneden met een oplossing, dat de kans dat die oplossing klopt quasi nul is, omdat het best mogelijk is dat hij de eerste dag van zijn denkproces al een denkfout maakt.
Ja, ja.
En als er niemand is om hem daarop te wijzen, dan blijft hij daarin vastzitten.
Ja.
En wetenschap is een collectief proces waarin men elkaars fouten voortdurend verbetert.
Ja. Maar het is nog breder dan wetenschap. Ook kookkunst bijvoorbeeld, al die topkoks die we hebben, ook modeontwerpers, kunstenaars ook. Ik was vorige week in het Van Gogh Museum. Daar leer je dat Van Gogh zeer systematisch te werk ging. Dus niet zo vanuit de buik schilderde, emotioneel na enkele glazen absint zijn buitengewone schilderij maken. Nee, in tegendeel. Hij zocht het gezelschap op van andere schilders, bestudeerde die, vergeleek die. Dus dat is die dialoog.
Maar
die
hoe kan een kunstenaar gelijk hebben? Dat vind ik raar.
Die zal voor zichzelf gelijk hebben. Hè. Die zal zeggen van kijk, dit is nu een schilderij zoals ik het wil dat het eruit ziet. Maar je hebt altijd, als mens hebben we de twee. Hè. Wij zijn mensen, dus we hebben altijd gelijk krijgen. En dan krijg je andere experts, andere wetenschappers, andere schilders, andere koks, die ons helpen om te zeggen, dat gerecht, witloof met chocolademousse, maar als je dat doet, we gaan eens samen experimenteren. Ongeholpen dus. De mens heeft heel lange opleiding nodig. Dus als mensen zonder heel lange opleiding hebben het zeer moeilijk om
zijn manipuleerbaar.
Zijn op de meeste gebieden nog beïnvloedbaarder dan anderen. Maar lange opleiding in een speciaal gebied, hè. Tenzij je een zeer lange opleiding zou volgen in kritisch denken, dat je dokter in de filosofie wordt bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar dan spreken we dus over opleidingen van 20, 25 jaar. En dus we hebben heel lange opleidingen nodig. Ofwel hulpmiddelen. En dat kan zijn een nota nemen. Een schemaatje maken. Een boek schrijven. Een recept vastleggen van je gerecht. Dus het neerleggen van kennis is een hulpmiddel dat wij gebruiken om het door te geven aan de volgende generaties, die dan kritisch kunnen kijken. Maar ook Excel-sheets, en noem maar op. Dus, maar ongeholpen, dat is wel duidelijk aangetoond, ongeholpen bakken we er niet veel van.
Mm-hmm.
Maar ik noem de opleiding van een ingenieur die vanaf zijn 3 jaar leert tellen en op zijn 23ste jaar afstudeert, is ook een hulpmiddel van al die leerkrachten, wiskunde, fysica, proffen aan de universiteit. En dan merk je dat gemiddeld genomen de ingenieurs meer gelijk hebben in technische discussies dan niet-ingenieurs.
Kun je zeggen dat in de werelden van de wetenschap, de technologie, het ambacht, iemand die gelijk heeft uiteindelijk ook wel gelijk zal krijgen? Terwijl dat bijvoorbeeld in de wereld van de politiek, als we daar even naartoe gaan, helemaal niet het geval hoeft te zijn. Als er al zoiets als een politiek gelijk bestaat.
Ja, in een democratie is het politiek gelijk verkozen worden en een democratische meerderheid kunnen maken. Dat is het de principe, denk ik, van democratie. Dat is vrij optimistisch, dat wie gelijk heeft ook gemakkelijker gelijk krijgt. En dat was de droom van de verlichting. Hè. Dat is op de lange termijn wel zo. Dus op de lange termijn, dan kunnen we soms over eeuwen spreken, zal de waarheid toch wel gemakkelijker te hanteren zijn in een discussie, in een les, dan leugens. Hè. Als je liegt, dan moet je weten wat je gelogen hebt. Je moet die bijhouden. Dus,
maar als je kijkt naar waar we ons momenteel bevinden in de tijd, hè, toch in een hoog ontwikkelde samenleving. Ik kijk ook naar de Verenigde Staten, hoog ontwikkelde samenleving, educatie enzovoort, zo verder. Eeuwen wetenschap achter de rug al, technologie, noem maar op. Dat heel veel mensen enorm vatbaar zijn voor fake news, ja, samenzweringstheorieën, politieke leugenaars. Ja, dat wijst er toch op dat we buitengewoon manipuleerbaar zijn door mensen die zeer goed gelijk kunnen krijgen.
Ja, op vlak van bepaalde kennis. Het is misschien zelfs mogelijk om sommige Amerikanen te overtuigen dat de aarde plat is. Misschien
dat zou bestaan.
Dat denken, ja. Maar bijvoorbeeld alle Amerikanen bijna gebruiken dezelfde technologie. Ze hebben allemaal dezelfde soort smartphone. Ze vertrouwen allemaal blindelings de remmen van hun auto. Ze vliegen. Dus
juist.
Er zijn stukken van de samenleving die, en laten we zeggen, de betere popmuziek, wel ja, die is toch ook wel goed gemaakt. En die is, dus je kan niet zomaar gelijk wat aan de mensen wijsmaken, maar over gebieden waar wij heel weinig... We hebben geen radar voor het ware. Dus het is zo dat de mensen wel een radar heeft om te zien wie min of meer betrouwbaar is. Mm-hmm. Maar we hebben geen radar voor het ware.
Maar het klopt, zelfs de meest fervente antivaxer die wetenschap niet vertrouwt en die denkt dat het systeem ons belicht en bedriegt, vertrouwt blindelings op de remmen van zijn wagen.
Ja, dat is inderdaad. Dat is, maar omdat wij geen radar hebben voor het ware, moeten we daarin opgeleid zijn. En dus dat betekent dat sommige opleidingen ons iets beter helpen die radar voor het ware te ontwikkelen. Zeg altijd iets beter, want de perfecte radar voor het ware bestaat niet. Virologen hebben veel verstand van virologie, maar dan hoor ik die over maatschappijen theorieën verkondigen waarvan ik zeg, mevrouw, meneer, de viroloog, blijf schoenmaker, blijf bij u leest. Net zoals die timmerman die perfect weet hoe hij die kast moet maken, niet te veel moet vertellen over virologie.
Die viroloog, dat zullen mensen interessant vinden. Waar hebben virologen, waar zijn ze niet bij hun leest gebleven tijdens de pandemie?
Als het gaat over een draagvlak maken, dat is een sociologisch gegeven, dan moet je vragen, zelfs waarschijnlijk niet aan psychologen, want psychologen houden zich bezig met het individuele gedrag. En dan voeren de media motivatiepsychologen op. Mm-hmm. Die zijn expert van de individu. Maar coronaproblematiek was een maatschappelijk probleem. Dan moet je dus aan sociologen vragen, antropologen vragen. Maar die kregen geen micro voor de neus. Mm-hmm. En je kan dus gelijk hebben, omdat je daarin getraind bent, gestudeerd hebt op één vlak. En dan maak je bijna altijd de fatale fout van dat te gaan veralgemenen naar andere vlakken. De politiekers zouden moeten dit. Ja, dat moet je aan de politiekers zelf vragen, of aan politicologen of kritisch journalisten. Als je gelijk wil hebben.
Je kunt jezelf overschatten doordat je op bepaalde punten gelijk hebt en denkt, ja, dan zal ik op heel veel andere gebieden...
Dat is een klassieke fout van ongeveer alle hoogleraren. Alle succesvolle mensen, ze hebben op één bepaald gebied gelijk. En ze krijgen grotendeels gelijk. En dan gaan zij uitspraken doen over alle mogelijke gebieden. Ja, je merkt dat bijvoorbeeld in het debat over opwarming der aarde. Daar hebben de mensen gelijk dat het een crisis is. Mm-hmm. Maar dan gaan zij ook van daaruit allerlei uitspraken doen over economie. Het kapitalisme zit fout. Is het kapitalisme de grondoorzaak van de opwarming? En dan krijg je een verward debat, slogans. Die hebben geen gelijk. Die voelen wel waar een probleem zit. Dus mensen beginnen altijd buiten hun gebied grote uitspraken te doen. Het meest merk je dat bij de godsdienst, waar mensen gelijk hebben omdat zij grondig de Bijbel hebben bestudeerd. Ja, je kan ook dat brein gebruiken voor vreemde teksten te analyseren. En dan gaan zij...
De predikant en de priester hebben gelijk. X, Y en Z, dat staat inderdaad in de Bijbel.
En dan gaan zij dat uitbreiden naar gebieden waar ze radicaal de feiten verwaarlozen. Ja. Dus,
Mark, je hebt mij ooit iets verteld dat mij altijd is bijgebleven. En dat is dat je het een genot vindt om over een bepaald onderwerp van mening te veranderen.
Ja, dat is een intellectueel genot. Hè. Dat is een van de hoogste genietingen die ik ken.
Ja.
Je moet daar voorzichtig
mee
zijn.
Dus dat is beseffen. Ik heb geen gelijk.
Ik
zat ernaast.
Dus beseffen dat je op een bepaald manier... bijvoorbeeld is dat nu bij mij rond atoomcentrales gebeurd.
Vertel.
Dus ik was ook overtuigd dat de rampen zo groot waren en dat het risico niet mocht genomen worden. En als je dan enkele boeken leest, waaronder dat van Maarten Boudry, dan zeg je op dat vlak, mm-hmm. op de risico's van kerncentrales. En hij krijgt gelijk, want hij krijgt van mij gelijk door een anekdote, Fukuyama, waarin mm-hmm. hij zegt 15.000 doden door de tsunami, 0 of 1 doden door de kerncentrale. Hè. Daarom heeft hij geen gelijk over de gehele problematiek, maar over de gevaren van kernenergie had ik al wel gevoeld van opletten met dat ding. Maar nu zeg ik, de gevaren van steenkoolcentrales zijn zo groot. Hè. Dus dat is zo een van die inzichten waar je zegt, oké, dat is best boeiend van bij te leren, voortschrijdend inzicht te hebben. Maar je mag daar niet te veel vertellen, want anders ben je een windhaan. Hè. Wij leven zo in de overtuiging dat mensen altijd bij hun stelling moeten blijven.
Ja, als je toegeeft, ik ben van mening veranderd, ja. dan zit je vast voor de rest van je dagen. Want alles wat je daarna dan nog zegt, daarover kan men je vragen. Ja, maar ga je daarover misschien ook nog wel eens van mening veranderen ooit?
Ja, maar je kan dan zeggen, een mening is maar een mening. Een mening is geen onderbouwde kennis. Mm-hmm. En die mening, daar ben ik veranderd van mening. En dat maakt het moeilijk als je in een omgeving leeft waar je vooral moet gelijk krijgen. Een politicus die zou zeggen, ik verander van mening. Eigenlijk voor een academicus is het een applaus waard. Ik ben van mening veranderd. Ja. Ik dacht vroeger dit. Ik heb er wat onderzoek over gedaan. En na mijn onderzoek ben ik van mening veranderd.
Academisch zou het de normaalste zaak van de wereld
mensen,
moeten zijn.
Dus, ja, natuurlijk. Academici zijn mensen. Ja, je krijgt publiek dat mensen zeggen, ik heb mening vooral.
Dat is tijdens de pandemie ook gebeurd. Hè. We dachten aanvankelijk, die vaccins gaan de transmissie van het virus tegenhouden. Blijkt een beetje het geval te zijn, maar niet echt helemaal. Ja. Dat zijn dingen die, daaruit blijkt dat wetenschap natuurlijk een menselijke onderneming is.
Wetenschap, de echt valide wetenschap, werkt altijd met ceteris paribus, alle factoren constant gehouden. Mm-hmm. En dat is bij de pandemie niet mogelijk. Hè? Over Zweden heb ik gisteren in de krant weer een artikel gelezen, maar je krijgt al de factoren niet constant. Je moet...
Hoe Zweden het gedaan heeft tijdens de pandemie.
Dat is anekdote. Dat is een verhaal. Je hebt zeer gesofisticeerd statistisch onderzoek nodig dat om over 5 jaar met multiple regressieanalyse en constant houden van 25 parameters met een te kleine steekproef, zal men nog zeggen, het geval Zweden was een unieke case en de voor- en tegenstanders van de vrijheid zullen in de case Zweden... Een case is nooit een bewijs. Een case is een uitgangspunt om te discussiëren. Voor- en tegenstanders zullen er argumenten vinden om in groot gelijk te vinden.
Ja, het genot om van mening te veranderen. Dat is een mooie stoeptegel misschien die we in deze tijden... Een tegeltje om aan de muur te hangen. Een muurtegeltje. Het is een genot om van mening te veranderen.
Absoluut.
Om je ongelijk toe te geven.
Ja. Je kunt daar beter zeggen, voortschrijdend inzicht. Hè? Mm-hmm. Het zou zeer boeiend zijn op dit moment om mensen eens heel rustig uit te leggen wat de propaganda van het Westen is in de oorlog met Oekraïne. Maar wij gaan taboe. Dus er zijn taboe-onderwerpen waar je niet mag over spreken. Maar dan zeggen we, wat wij nu weten over die oorlog is voor een deel het gevolg van propaganda. De eerste verliezer in elke oorlog is de waarheid. Mm-hmm. En sommigen zouden dan zeggen, ik verander van mening. Ja.
Een prachtigste voorbeeld, misschien tot slot dat heel even aanraken. Een prachtig voorbeeld van gelijk hebben en toch geen gelijk krijgen, vind ik het debat in Europa over genetisch gemodificeerde organismen. Ja. Alle wetenschappers, alle biologen, biotechnologen, of toch de verpletterende meerderheid, weet dat dat geen gevaar voor de menselijke gezondheid kan inhouden, dat er ook voor het milieu geen noemenswaardige risico's zijn. En toch is men erin geslaagd, de tegenpartij, Greenpeace, Groene Beweging, om mensen bang te maken. En de wetenschappers, die gelijk hadden, zijn er nooit in geslaagd om in Europa van de publieke opinie en de politieke opinie gelijk te krijgen. Zijn ze niet in geslaagd.
Tenzij men... De mensen die heel sterk geloven in de global warming, als je die bevraagt, dan zeggen die, het is wetenschappelijk bewezen. Mm-hmm. En dan gebeurt het wel eens dat zij door de wet van de consistentie zeggen. Oh, ik zie nu wetenschappelijk bewijs dat genetisch behandeld voedsel veilig is. Nu krijg ik het moeilijk. Dus als wij via dissonantie twee ideeën bij ons hebben die we niet kunnen verzoenen, dan gaan we wel eens van mening veranderen. Ofwel gaan we de bron aanvallen. Jij bent een charlatan, jij bent betaald door het groot geld. Maar dus je kan wel, maar de manier waarop je dat moet doen is waarschijnlijk anders dan we meestal doen.
Maar dus wetenschappers zijn niet altijd goed in gelijk krijgen.
Op lange termijn wel. Ik ben een kind van de verlichting. Ik denk op honderden jaren tijd gaan we inzien dat dat toch wel beter was. Maar het wordt altijd urgenter en urgenter en urgenter. Zie je dat...
Want die gewassen kunnen een rol spelen in de strijd tegen die
microben. Ja, en dan zie je als het past in mijn wereldbeeld en dat als je nieuwe links kan maken, dan zie je dat mensen wel van mening kunnen veranderen. Het is maar, nu, we worden overspoeld door experten in het gelijk krijgen. Nou, wat is marketing anders? Wat is propaganda anders? En het is als individu altijd zeer moeilijk om daartegen u te wapenen. Hè. Dat vraagt zoveel studiewerk dat je zegt, oké, één is genoeg. Hè.
Hoe bedoel je van?
Ja, maar één onderwerp waar je in vastbijt. Okay. En dat is wat mensen meestal vaststellen. Als ze zich in één onderwerp vastbijten en echt goed bestuderen, zeggen ze, wat er in de pers staat, klopt niet. Dat is klassiek, hè, want die pers interviewt mensen, die rapporteren over die interviews. En dat is niet de waarheid. Interviews van mensen is geen methode om de waarheid achterhalen. Wel een methode om opinies te verzamelen. Hè.
Zeker. Het interviewen van politici en beleidsleden is de slechtst denkbare manier van waarheidsvinding.
Ja, absoluut. Ja.
Wetenschappersinterview is al iets
is al
anders
iets
natuurlijk.
Beter, ja. Weten wie je moet interviewen is waarschijnlijk een grote kunst van een journalist.
Ja, de juiste mensen interviewen.
Absoluut.
Geen charlatans interviewen.
Ja. Dat is een basis bijvoorbeeld waarop je kan in dat debat verdedigen. Door te zeggen, principieel weigeren wij creationisten, homeopaten, homeopathieverdedigers uit te nodigen in debatprogramma's, want het is al overloos aangetoond dat die geen gelijk hebben, dus we gaan die ook niet in een debat met mensen die wel gelijk hebben en daar nuances in zoeken brengen. Hè. Dus je gaat niet over de vorm van de aarde mensen uitnodigen die lid zijn van de Flat Earth-beweging. Dat is ook voor de openbare en andere omroepen zo. Eerst gelijk hebben, dan gelijk krijgen. En als je op gebieden waar je geen gelijk hebt grote uitspraken doet, dat is voor café, dat is voor in de vriendenkring, dat is over voetbal, daar heeft iedereen altijd gelijk. Maar in een serieus debat op radio of televisie, dan moet je zorgen dat je alleen mensen uitnodigt die ook wat gelijk hebben. Hè? En charlatans kan je niet uitnodigen. Mensen die nu de opwarming der aarde negeren, dat is niet correct om die uit te nodigen. Je kan wel mensen uitnodigen die er een andere kijk op hebben en het willen aanvullen en denken er is een leemte in de kennis. Dat wel.
Mark, mag ik je ongelooflijk danken voor het boeiende inzicht dat je ons schonk? Ik vermoed dat je gelijk hebt. Dank je wel.
Graag gedaan.
U luisterde naar Het Inzicht, een podcast van De Morgen. Ik bedank Dries Vermeulen voor de opname en montage en Sam Fijs voor de eindredactie. Meer afleveringen van deze podcast vindt u in de app van De Morgen of via Spotify of Apple Podcasts. Als u graag reageert, dan kan dat via het e-mailadres podcasts@demorgen.be. Hartelijk dank voor het luisteren.